Nog een mededeling, gemeente. Dat is een herinnering ten overvloede dat er deze week geen catechisaties zullen zijn en dat ook deze week de Bijbelkring niet door zal gaan. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 141 de versen 2, 8 en 9. We willen nu luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 19. Het zesde vers, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19 vers 6 en daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het evangelie naar Lucas, het 23ste hoofdstuk, de versen 32 tot en met 48. We noemen nu Lucas 23, de versen 32 tot en met 48, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, vers 6. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lucas 23, te beginnen bij vers 32. En er werden ook twee andere zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God. En zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Op deze eerste Lijdenszondag willen we vanmorgen stilstaan bij het eerste kruiswoord en we hopen, zo God het geeft, de komende zondagen ook bij de andere kruiswoorden stil te staan. Dat eerste kruiswoord vindt u in dit hoofdstuk, Lucas 23 en daarvan het 34ste vers, het eerste gedeelte. Lucas 23 vers 34a. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Voordat we dit woord willen overdenken, worden we geroepen om eerst aan een tweetal kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En we willen u daartoe het formulier lezen voor de kinderdoop. Het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onzer zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden, door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken, mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder Wessels? Ja. Zuster Wessels? Broeder Den Haan? Ja. Zuster Den Haan? Ouders, het is een groot voorrecht wanneer u van God voor het eerst of opnieuw een kindje ontvangen mag. Iets waarmee we elkaar gewoonlijk feliciteren. En als het goed is ook de zegen van boven wensen. Tegelijkertijd plaatst het krijgen van kinderen, die grote gunst die God ons geeft, ons ook voor een grote verantwoordelijkheid. En ik zou dat vanmorgen bijzonder willen onderstrepen vanuit een uitdrukking uit het formulier, die ook te maken heeft met de woorden van de tekst van vanmorgen. Hoewel onze kinderen, staat er ergens, deze dingen niet verstaan. U weet het zelf, uw kindje is van veel dingen onwetend. Het weet dat het leeft, jazeker. Maar het weet zoveel dingen nog niet. Het weet, onder andere zegt ons formulier niet, dat het in zonde geboren is. Het weet ook niet dat het de doop zal ontvangen. En vandaar dat de grote roeping op u als ouders ligt om de kinderen bij het opgroeien te onderwijzen. Dat betekent voor te houden wat het woord van God u en ons voorhoudt. Dat betekent ook ernaar te staan om onze kinderen voor te leven. Ouders, juist omdat onze kinderen deze dingen nog niet verstaan, omdat ze zo klein zijn, worden wij geroepen om de grote grondwaarheden van het woord van God hen voor te houden en voor te leven. Een ontzaglijke taak. Een taak die we zeker ook in eigen kracht niet volbrengen kunnen. God geve u de genade om het te mogen doen in zijn kracht. In verband hiermee is er ook nog een ander punt wat ik zou willen benadrukken. En dat is het gebed. Juist omdat onze kinderen deze dingen niet verstaan, mogen we bidden of God hun ook bij het opgroeien de ogen wil openen. Want we weten het vanuit het woord van God dat de blindheid die ons en onze kinderen aankleeft zo groot is, dat niet alleen het voorhouden van de waarheid genoeg is. Er moet een wonder aan onze kinderen gebeuren. Hun ogen moeten opengaan, net zoals onze ogen overigens. Door de krachtige werking van de Heilige Geest. Ouders, laat er veel gebed mogen zijn van nu af aan. Dat God door zijn genade de onwetende ogen van ons en ook bijzonder van uw kinderen wil openen. Opdat ze de wonderen gaan zien van het woord. De wonderen van het verbond. De wonderen die zeggen dat wij dodelijk zondig zijn. Maar de wonderen die ook zeggen dat er nu voor schuldige zondaren vergeving is. En dat het water van de doop daarheen wijst. Ouders, leer het ze. In alle gebrek en in alle eenvoud. Dat ze daarop mogen pleiten. Smekend of God zelf. Wat hij in de doop beloofd heeft. Genadig vervullen wil. Ook in uw kinderen. In heel deze roeping. In deze grote plicht. Geven God u allen. Alles wat nodig is. Want het geldt niet alleen voor kinderen. Maar ook voor ouders. Al wat u ontbreekt. Schenk ik. Zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Dat geven de Heere. Wij zingen gemeente uit Psalm 103, het negende vers. Psalm 103, vers 9. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, vers 9. En na de bediening van de heilige doop zingen we dan staande de zegenbede uit Psalm 134, het derde vers. Dat 's Heeren zegen op u daal. Dus eerst Psalm 103, vers 9. Daarna de bediening van de heilige doop. En daarna staande Psalm 134, vers 3. Dat 's Heeren zegen op u daal. Marinus Krijn, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Cornelis, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze plechtigheid met het dankgebed van het formulier en vragen we de Heer om zijn zegen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heere, grote God van eed en van verbond, wil u dat doen uit genade. Al deze kostbare heilgeheimen zijn in dit oude gebed uitgestald, zoals ze in uw woord ook voor ons liggen. Wil u ze toepassen, uitwerken en doorwerken in het leven van deze jonge ouders en van de kinderen die u hen schonk. Heere, geef dat deze hele kleine kinderen, nog maar enkele weken geleden geboren, die niet weten van wat hier gebeurt, maar die toch al onder het teken en zegel van uw verbond mogen zijn. Wil u ze opzoeken met de krachtige werking van uw geest en wil u in hun levens werken en wonen met uw genade. Heere, we hebben het gehoord. Wij met onze kinderen, we zijn aan allerlei ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Dat heeft de zonde gedaan. En we kunnen daar niet diep genoeg van overtuigd zijn. Maar nu hebben we ook in uw woord ons gezegd dat er genade is. Dat er vergeving is, reiniging in het bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, sprenkel dan het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, op onze harten, ook op de harten van deze kinderen. En wil u hen in gunst aanzien. Zegen de ouders bij de grote taak van de opvoeding. Geef dat zij hun kinderen mogen voorhouden en voorleven wat nodig is naar het woord van u. En wil u hen kracht, wijsheid, geduld en genade schenken. om de kinderen voor te leven en voor te gaan. We bidden u zegen ons allen als gemeente, nu we opnieuw getuigen waren van de bediening van het zichtbare evangelie. Heren, de ouderen onder ons, maar ook de kinderen, ze zijn herinnerd aan het moment, vele jaren of nog niet zoveel jaar geleden, dat wij het teken en zegel van de doop ontvingen. O Heren, geef dat wij steeds wanneer de doop bediend wordt, de vraag in ons binnenste mogen voelen branden, wat de doop nu voor ons betekent. Wat die heilgeheimen die in de doop worden betekend en bezegeld in ons leven betekenen. En Heren, zou u willen geven dat de doop, dat wat in de doop gezegd, dat wat in de doop wordt uitgebeeld, in ons leven gestalte mag krijgen. O werk in ons hart, dat wonder van de waarachtige bekering, dat wonder van de vernieuwing van het leven, werk het voor het eerst, doe het ook opnieuw. We bidden van u, wil u vanmorgen daartoe ook uw woord gebruiken. Want u geeft toch juist ook uw woord, opdat door de prediking van dat woord zondaren gaan zien wie ze zijn. En zondaren gedreven worden tot die enige troon van de genade die in Christus is opgericht. Heren, wil u dan vanmorgen wanneer het lijdensevangelie opengaat. En wanneer we herinnerd worden aan het vreselijk lijden in lichaam en ziel van u, o Heere Jezus Christus. Wil u geven dat de diepe betekenis daarvan voor ons mag gaan schitteren. En dat wij gaan ontdekken dat er nu bij u raad, bij u genade, bij u vergeving is. Voor mensen die zondigen, ja die zichzelf de dood hebben waard gemaakt. Heren, laat u het zien, dat gij nog wil denken aan mensen die zondigen terwijl ze het weten, maar ook aan mensen die zondigen terwijl ze het niet weten. O God wil geven dat onze zonden bekend mogen worden, dat ons zonderegister open mag gaan en dat wij mogen belijden wat wij ontdekken bij het ontdekkend licht van uw Heilige Geest. En leer ons ook iets verstaan van het grote wonder dat Hij gekomen is om voor overtreders te bidden. Dat Hij zelfs toen Hij aan het vloekhout genageld werd, het aangezicht van u, o Vader, zocht om te bidden voor hen die hem aan het kruis nagelde. Heren, geef dat de betekenis daarvan vanmorgen duidelijk mag worden. En wil u bijzonder ook de genade geven dat dit woord mag worden toegepast aan zondaarsharten. De dringende boodschap aan het hart van onbekeerden wordt gelegd. Dringend, waarschuwend, nodigend. Maar ook de boodschap duidelijk mag worden voor hen die u zoeken in alle vragen en in alle nood van hun hart. Geef dat ook uw kinderen vermaand en vertroost mogen worden door dit kostbaar evangelie. We bidden u, Heren, zegen zo uw woord. Zegen ons in het luisteren. Geef ons uw goddelijke bediening in het spreken. Wees u ook met de hele gemeente. Denk aan allen die hier zijn, ook aan hen die hier niet zijn, die thuis zijn, bijzonder ook aan hen die ziek zijn. We willen ze aan u opdragen en van u vragen of u hen nabij wilt zijn. We denken dan bijzonder aan zuster Human die in het ziekenhuis ligt. We zeggen uw naam dank dat u de operatie deze week voorspoedig deed verlopen. Wil u haar weer krachten geven en weer oprichten en laat zij spoedig gezond thuis mogen komen. Heren, laat bovenal ook in deze omstandigheden blijken dat u aan haar wil denken. We willen uw naam ook dankzeggen dat zuster de Graaf voorspoedig mag herstellen. Dat langzaam alles beter mag gaan na de ernstige operatie die zij onderging. Heren, wil het herstel verder voorspoedig laten zijn en wees u haar nabij in uw grote gunst. Denk aan allen die ziek zijn. Wees u bijzonder in moeite, in strijd en in zorgen, een God van nabij. We bidden u, Heere, wees u met allen die het op welke wijze dan ook moeilijk hebben. Denk aan allen die eenzaam zijn, aan hen die gehandicapt zijn, aan hen die degene die gehandicapt zijn moeten verzorgen. Wees u met allen die innerlijk in grote raadsels en in grote vragen hun levensweg moeten gaan. Wil u uitkomst en hulp schenken? En laat het zo mogen zijn dat wat ons levenspad ook kruist, wij tot u mogen vluchten en bij uw raad en hulp mogen zoeken. En zou u het, Heere, uit vrije genade willen schenken. Verdiend is het niet, want wij moeten het belijden ook vanmorgen dat aan onze kant alles verzondigd is. Maar wil u het doen? Niet om iets wat bij ons te vinden zou zijn, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 35, de versen 6 en 7. Psalm 35, de versen 6 en 7. Mijn vijand dorstig naar mijn bloed, vergeld mij wrevelig kwaad voor goed. En het zevende vers. Ik had om mijn haters het kleed gescheurd, als een die om zijn moeder treurt. Psalm 35, vers 6 en 7. aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst, waarmee hij hen wil gadeslaan. Zover het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Psalm 103, het zesde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, iemands laatste woorden zijn doorgaans heel belangrijk. Zeker voor hen die degene die stervende is het naast staan. We luisteren met ingehouden adem naar de laatste woorden die een vader, een grootvader fluistert. We herinneren ze ons als de dag van gisteren. En vooral korte tijd na het overlijden wordt er nog vaak over gesproken. De laatste woorden van de Heere Jezus Christus zijn veel belangrijker nog dan de laatste woorden van iemand die ons hier op aarde lief was. Zij zijn het zeker waard om heel nauwkeurig beluisterd te worden en ook steeds in gedachten te houden. Zij zijn niet maar de woorden van iemand die ons naast staat. Zij zijn de woorden van de Zoon van God en daarom zijn het woorden waarin genade wordt uitgesproken. Het is een snoer van zeven parels. Parels van uitnemende waarde. Parels van genade. En over die parels, die zeven laatste woorden die de Heere Jezus sprak aan het vloekhout op Golgotha, willen wij deze morgen en zo God het geeft de komende weken nadenken. Vanmorgen dan willen we die eerste parel bezien en schrijven boven dit eerste kruiswoord Jezus bede voor zijn vijanden. En daarin letten we op drie dingen. Allereerst, het is een bede om de vertraging van het oordeel. Ten tweede, een bede om de ontdekking van de zonde. En ten derde, een bede om de vergeving van de schuld. Jezus bede voor zijn vijanden is een bede om de vertraging van het oordeel. Ten tweede een bede om de ontdekking van de zonde. En ten derde een bede om de vergeving van de schuld. Vreselijke dingen gebeuren er op dit moment op Golgotha. Op het moment althans zoals we dat lezen in dit hoofdstuk. De scharen met de Joodse leidslieden, de priesters en de ouderlingen zijn samen met de Romeinse soldaten aangekomen op de heuvel van de executie. Ze nemen de Heere Jezus Christus, trekken hem de kleren van het lichaam en dan strekken zij zijn vermoeide, uitgemergelde lichaam over de kruisbalken die op de grond liggen. En de Romeinse soldaat die daartoe belast is, heft de beulshamer op. En met handen en voeten wordt de Heere Jezus Christus aan het vloekhout genageld. Inderdaad, vreselijke dingen gebeuren er op Golgotha. De Heere Jezus leed op dat moment de eerste pijnen van de kruisiging toen de nagels door zijn handen en voeten gingen. Maar we weten dat al eerder de pijn en de smart en de uitputting over hem gekomen was. De bange nacht in Gethsemane had hij doorworsteld. En daarna de nacht door en de hele morgen door. De zweepslagen. De spotternij. De martelingen van lichaam en van geest. Maar ook al is hij uitgeput en uitgemergeld, afgezwakt, ingezonken naar de geest, en ook al gaan nu de eerste pijnen aan het kruis door zijn lichaam, hij zwijgt niet in bitter lijden. Hij schreeuwt het ook niet uit. Hij vervloekt ook zijn beulen niet zoals zo vaak gebeurde wanneer iemand gekruisigd werd. Nee, juist in deze ogenblikken wendt hij zich in het gebed tot zijn God en tot zijn Vader. Zelfs de diepste diepten van het lijden, naar geest en naar lichaam, ze kunnen hem niet van het gebed weerhouden. En dan moet u weer eens opletten hoe dat de Heere Jezus Christus in dit eerste gebed aan het kruis zich tot zijn God en Vader wendt. Hij spreekt hem aan met die hele tere naam, Vader. Het is alsof daarin wordt uitgedrukt dat ook al bespottende mensen hem, en ook al beschimpen zij hem en werpen zij hem uit, verhogen zij hem straks van de aarde ten teken dat hij het niet meer waard is dat zijn voeten op de bodem van deze aarde staan. Toch kan hij nu nog vluchten tot zijn Vader in vertrouwen. Hij kiest, als het ware heeft iemand gezegd, in dit laatste uur de zijde van zijn Vader. Hij weet ook dat hij in dit laatste uur de wil van zijn Vader doet. Hij vertrouwt zich ook aan het hart van zijn Vader toe. En zo spreekt hij, terwijl de pijnen door zijn lichaam gaan, Vader. Ja, wat zegt hij dan tegen de Vader? Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Vader, vergeef het hun. Op wie heeft de Heere Jezus het oog? Wel, hij heeft het oog niet alleen op die Romeinse soldaat die de beulshamer opheft en hem aan het kruis slaat, maar aan al die soldaten die daar zijn. Hij heeft het oog op de overpriesters, op de schriftgeleerden, op de leiders van het volk die het volk hebben opgezweept om te schreeuwen, om te dwingen bij Pilatus, kruist hem. Hij heeft het oog op heel die scharen. Hij heeft het oog op hen allen. Wat zegt u? Bid de Heere Jezus Christus dan voor al die mensen zonder onderscheid, dat hun zonden vergeven mogen worden? Hoe rijmt u dat dan met dat gebed wat de Heere Jezus, ja nog kort tevoren, te midden van zijn discipelen heeft, gezonden naar de troon in den hoge? Ik bid niet voor deze wereld, maar ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt. Is het gebed om de vergeving niet alleen voor de gekenden, niet alleen voor de uitverkorenen? O ja, zeker. Dat staat heel nadrukkelijk in dat volmaakte gebed, dat hoge priesterlijke gebed, wat de Heere Jezus in de nacht van het verraad te midden van zijn discipelen opzond naar de hemel. En daar willen we geen streep van afdoen. En toch, in zekere zin, en dat moeten we dan wel uitleggen, in zekere zin bidt de Heere Jezus Christus hier aan het kruis voor allen die daar rondom staan, spottend, afwachtend, zelfs voor de beulen die hem aan het kruis nagelen. Want deze bede betekent allereerst dit, gemeente, dat de Heere Jezus zijn Vader smeekt om niet in gericht heel die saamgedromde menigte op Golgotha te straffen voor hun vergrijp en voor hun gruweldaad. Letterlijk betekenen de woorden namelijk allereerst: Vader, laat af. En dat woord duidt erop dat de Heere Jezus bidt dat het oordeel niet voltrokken wordt aan hen die met hun onheilige, goddeloze handen zich vergrijpen aan het heilige Lam van God. Hij bidt voor allen zonder onderscheid, zoals ze daar zijn op de heuvel Golgotha, dat de Heere zijn oordeel dat ze door deze daad en door heel hun zondige leven verdiend hebben, dat dat oordeel wordt uitgesteld. Vader, laat af. Want was het niet gebeurd in het oud-testamentische tijden, dat de Vader, God de Almachtige, op momenten dat mensen zich vergrepen aan het Heilige, ogenblikkelijk gekomen was met zijn oordelen? Toen Korach, Datan en Abiram zich verzetten tegen Gods heilige knecht Mozes, waren ze niet door de aarde verslonden? Toen Uzza zich zo heel onwetend en met de beste bedoelingen vergreep aan de ark die wankelde op weg naar Jeruzalem, was hij niet ter plekke neergeslagen? En zo zou God in de hemel, nu men zich vergreep aan de Heilige, de Zoon van God, inderdaad kunnen komen met het vuur van zijn gericht. En Christus bidt af, Vader, laat af. Straf hen niet voor deze gruweldaad. Kom niet met uw toorn. Dat is de eerste betekenis van dit eerste kruisgebed van de Heere Jezus Christus. En daarin bidt hij voor allen zonder onderscheid. Straf hen in uw gramschap niet. Stel uw rechtvaardig oordeel nog uit. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat de Heere Jezus hier aan het kruis bidt dat de genadetijd voor heel die menigte op Golgotha en voor al die soldaten en overpriesters en schriftgeleerden nog verlengd mag worden. Laat het heden der genade nog voortduren. De tijd der zaligheid. En als we het zo zien, gemeente, dan zien we duidelijk dat de eerste betekenis van het gebed een gebed is voor al die mensen daar. Christus bidt aan het kruis dat God de genadetijd verlengt en dat God niet onmiddellijk komt met de vuurvlammen van zijn oordeel. En zo worden ook wij vanmorgen, zoals we hier in de kerk zitten en op de kansel staan, door dit gebed aan deze grote waarheid herinnerd. Dat de lijdende borg en zaligmaker gebeden heeft voor zijn vijanden, dat de genadetijd verlengd zou worden. En het is de vrucht van het bidden van de Heere Jezus en van het borgwerk van de Christus dat er genadetijd is. Het is de vrucht van zijn bitter lijden en gehoorzaamheid dat wij nog zijn in het heden van de genade, in wat de Bijbel noemt de wel aangename tijd, in de dag der zaligheid. Dat God niet gekomen is met de oordelen die ook wij ons waard maken. Beseffen we dat ook op deze eerste lijdenszondag? Het erge van de zonde, wat de zonde bij God oproept, hoe God zich over de zonde vertoornt. Nee, de Heere ziet de zonde zomaar niet door de vingers. Eer hij ze ongestraft liet blijven, strafte hij ze in het bittere lijden van zijn lieve zoon, zegt een van onze oude formulieren. En zo zien we in de nagels die door de handen van de Christus gaan, in het kruis wat straks wordt opgericht, iets van het vreselijke van de zonde. Maar God komt nog niet tot het gericht. Hij houdt zijn oordelen in. Hij laat ons nog in het heden van de genade. En hij roept nog: bekeert u, wend u tot mij, wees mij een mensenkind dat buigt in schuldverslagenheid. Zoek mijn aangezicht. Is het ons wel eens een wonder geworden dat we nog leven, dat we nog onder het woord zijn, dat we ondanks onze zonden nog in aanraking komen met de welmenende nodiging van Gods genade, met de roepstemmen tot bekering? En wat doen we ermee? Wat is er gebeurd met al die roepstemmen en al die nodigingen en die aandrang, de ernstige waarschuwingen, de afbrekende prediking, de lokkende prediking van het evangelie? Oh, wat is het ontzettend als we al die roepstemmen langs ons af laten glijden, als we al die roepstemmen laten voor wat het is. Dat hadden de scharen, dat hadden de overpriesters ook gedaan. Want ook zij waren gewaarschuwd en ook hun was het evangelie verkondigd. Ja, zegt u, maar ze wisten het niet. De Heere Jezus zegt het toch zelf: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Inderdaad, ze wisten het niet. Heel in bijzonder wisten ze niet dat zij de Heere der Heerlijkheid aan het vloekhout nagelden. Ze wisten niet, ze wilden niet zien wie de Heere Jezus Christus was, maar ze hadden het kunnen weten. Misschien die Romeinse soldaten niet zo, maar toch zeker de meeste van die scharen die daar stond op de kruisheuvel Golgotha. En toch zeker die overpriesters en die schriftgeleerden. Want de Heere Jezus had ook tot hen het woord gericht en aan hen het evangelie verkondigd. Maar in hun blindheid zagen ze het niet. En die blindheid, gemeente, is geen excuus. Die onwetendheid is geen onschuld, houdt u dat goed vast. Want al is het waar dat in de Bijbel onderscheid gemaakt wordt tussen zonden in onwetendheid bedreven en tussen zonden die wel bewust gedaan zijn. In het Oude Testament wordt dat zo omschreven: zonden in onwetendheid en zonden met een opgeheven hand. Die zonden met de opgeheven hand, dat zijn zonden die je wel bewust doet. Ook al wordt daar onderscheid tussen gemaakt, toch leest u heel duidelijk in Leviticus 5... dat niet alleen voor bewuste zonde, niet alleen voor het willens en wetens overtreden van de wet van God, maar ook voor die onwetende zonde, voor de zonde onbewust begaan, verzoening nodig was. Daar moest ook een ram voor geofferd worden. Met andere woorden, als wij niet weten wat we doen, dan betekent dat niet dat we onschuldig zijn. Zeker, het lijkt er soms op alsof de zonde in onwetendheid begaan minder ernstig bestraft worden dan de zonde die met opgeheven hand worden gedaan. Maar ook voor de zonde in onwetendheid is verzoening nodig. En alleen het vergevende bloed, het verzoenende bloed, kan deze zware schuld, de zonde, in onwetendheid begaan verzoenen. En vandaar dat we de woorden die de Heere Jezus bidt niet zo op moeten vatten, alsof de Heere Jezus zegt: wel, ze hebben het maar in onwetendheid gedaan, en dus is het niet zo erg. Zo mag u die woorden niet opvatten. Want allereerst, zoals gezegd, zonde in onwetendheid gedaan, betekent niet dat we onschuldig zijn. Ook daar is verzoening voor nodig. En ten tweede, ze hadden het kunnen weten. Het is schuldige onwetendheid. En ook daar ligt een lijn in die ons vanmorgen niet onberoerd mag laten. Want al is het waar dat ook onder ons zonde in onwetendheid gedaan kunnen worden. Al is het waar dat er in ons hart verborgen zonden leven. Al is het waar dat de bede past van de psalm die we eerder deze dienst zongen: was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Toch is het zo dat van heel veel zonden wij weten dat het zonde is. Want elk van ons, dat mag ik toch veronderstellen, niet is bij het woord van God groot geworden. Hij heeft de prediking van wet en evangelie meest van kindse jaren afgehoord. En vandaar dat wij weten wat het woord van God zegt. Het is ons niet onbekend gebleven wat zonde is tegen de heilige God. En vandaar dat wij van veel zonde weten dat het schuld is voor de Heere. Mag ik het dan ook aan u vragen? Hebben we die zonde voor God leren belijden? Hebben we leren vragen juist omdat we iets verstonden van de ernst van onze eigen zonde in het licht van de Schriften? Heere, ontdek mij aan mijn zonde. Ontdek mij aan wat er bij mij allemaal verkeerd is en verzondigd ligt. Want juist wanneer ik ga zien in het licht van de Schriften waarmee ik zo vertrouwd ben dat ik gezondigd heb, zie ik ook dat ik nog zoveel zonde doe, onwetend. Ga ik ontdekken dat er onder die oppervlakte van mijn zielenleven nog zoveel verborgen zonde leven. Ga ik bidden of God mij wil laten zien wat de zonde werkelijk is. Grondig ontdekt te worden, eerlijk te weten, eerlijk te beseffen, eerlijk te belijden wie ik ben voor Gods aangezicht. Kijk, en dat ligt nu ook in die beden van de Heere Jezus opgesloten. Ze weten niet wat ze doen. De Heere bidt. Of er onder die massa's die daar staan op Golgotha mensen mogen zijn die tot inzicht mogen komen. Die gaan ontdekken wat er nu werkelijk bij hen verkeerd is. Ontdekken wat zonde is. Ontdekken dat ze de Zoon van Gods liefde aan de schandpaal genageld hebben. Ontdekken dat het de Zoon van God is die hier sterft voor de zonde. O, wat is het nodig dat de sluiers die er van nature zo liggen over ons hart, dat de onwetendheid, de blindheid die met de zonde gepaard gaat, de onkunde, het geestelijk onverstand doorbroken wordt. En onze ogen open gaan, ons hart open gaat. Ons hart verbroken wordt. En onze ogen zich vullen met verdriet. En wij onze zonde gaan belijden. Wee mij dat ik gezondigd heb. En als de Heere ons laat zien vanuit zijn woord en door zijn geest dat wij gezondigd hebben, hoe ernstig en hoe zwaar hij de zonde aanrekent, de zonde begaan tegen hem en tegen zijn heilige majesteit. Als we daar iets van gaan zien, dan gaan we diep buigen. Dan gaan we erkennen dat we zijn wet hebben overtreden. Dan gaan we erkennen dat we hem hebben vertorend en bedroefd. Dan gaan we zeggen, Heer, ik ben zo arm. Wil u mij reinigen? Wil u mij redden? Zoon van David, ontferm u mijner. Ja, als de Heere verder gaat ontdekken, want er zit in die ontdekking aan zonde ook een voortgang als het goed is. Dan laat de Heere ook zien niet alleen dat we tegen God gezondigd hebben in zijn goedheid en in zijn recht, maar ook dat wij tegen Christus gezondigd hebben. En dat de zonde eigenlijk ook is het opheffen van die beulshamer en het nagels drijven in de handen van de Heere Jezus Christus. Vijandschap tegen Christus en vijandschap tegen zijn genade, dat woont ook in ons hart. Isaac Ambrosius, zoals hij in het Hollands genoemd wordt, Isaac Ambrose heet hij in het Engels. Een puritein uit de 17e eeuw heeft dat zo aangrijpend beschreven in zijn boek Het zien op Jezus. Als hij dan toekomt aan de beschrijving van de lijdensweg van de Heere Jezus Christus, dan zegt hij, bedenk, o mijn ziel, dat mijn zonde het is die de hamer ophief om de nagels te slaan in de handen van de Heere Jezus. Bedenk, o mijn ziel, dat mijn zonde het is die de doornen drukte in zijn slapen. Bedenk, o mijn ziel, dat uw zonde het is die de speer stak in zijn zijde. Kijk, daar hebt u het. Hebben we daar iets van gezien? Van onze zonde. Want juist ook in de lijdensgang van de Heere Jezus Christus legt God in het evangelie ons open. Hoe ontzettend, hoe God onterend, hoe vreselijk de zonde is. En wanneer God ons ontdekt aan onze zonde voor het eerst en ook opnieuw, dan worden we steeds kleiner. Dan breekt onze trots, onze zelfgenoegzaamheid, onze hoogbekeerdheid. Wat dan ook wat we menen te hebben. Dan buigen we diep bij die gekruisigde borg. En dan zeggen we het met een snik, met een verbroken hart. O mijn schuld, o mijn zonde. Kijk, en waar je voor het eerst en opnieuw gaat ontdekken wat nu zonde eigenlijk is, hoe zonde God vertoornt en hoe zonde Christus aan het kruisen nagelde. Daar ga je ook steeds dieper beseffen dat wij voor die zonde zelf niet kunnen betalen. Wij kunnen de rekening niet vereffenen. Wij kunnen de schuld niet uitdelgen. Wij kunnen de weg naar de hemel door eigen krachten, door eigen plichten, door eigen deugden niet bewandelen. Juist als we zonde gaan zien als zonde tegen God, dan zien we ook dat wij door eigen kracht het nooit meer goed kunnen maken. Wel erger. Ach, misschien hebt u het wel eens geprobeerd om door wat levensverbetering, om door wat stipte te gaan leven, uw geweten rust te brengen, maar het lukte niet. Het brak steeds meer af bij de handen. Het werd steeds onmogelijker. Weet u wat er alleen maar voor die zware schuld, die schuld die zo bruisend openbaar komt in de massa, in de scharen daar op Golgotha. Weet u wat er alleen maar voor die schuld kan betalen? Het bloed van de Heere Jezus Christus. O nee, dat zagen die Romeinse soldaten, dat zagen die scharen ook niet. Dat toen zij de hamer ophieven en Jezus de Christus nagelde aan het hout, dat zij zijn bloed lieten druppelen over zijn lichaam op de aarde. En dat dat nu de weg was waardoor verloren zondaren, schuldige mensen, kinderen behouden konden worden van de toekomende toorn. En dat de Heere Jezus dat ook bedoelde toen hij bad: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Hij bad allereerst, zo hebben we gezien, dat het oordeel werd ingehouden. En dat bad hij voor alle mensen, dat de genadetijd verlengd werd. Maar in die bede zit toch ook de bede van de grote hoge priester. Dat er uit die scharen, uit die priesters, mensen mogen zijn die oprecht hun zonde mogen leren kennen en mogen weten wat ze doen en vergeving ontvangen. Want dat is ook de bedoeling van het gebed. Dat er uit die vijanden, uit die briesende, spottende haters, mensen mogen komen wier hart gaat breken. En die gaan zoeken de zaligheid en de vergeving die in Christus is. En dan weet u de geschiedenis toch? Dat gebed van de Heere Jezus, die eerste bede aan het kruis, heeft zijn verhoring gevonden toen op die Pinksterdag de geest werd uitgestort en ook kort daarna. Want toen stonden daar diezelfde mensen, diezelfde scharen te luisteren naar die Galileese visser Simon Petrus. En toen zei Simon Petrus het in een scherpe prediking het rechtstreeks aan. Gij hebt met uw handen de gezegende genomen, de Heere Jezus Christus, en hebt hem genageld aan het hout. En ze werden verslagen in het hart. Toen gingen ze het zien, toen zagen ze wat ze gedaan hadden. En ze zeiden, mannen, broeders, wat moeten we doen? En door de genade van God werden er op die dag behouden 3000. En in de volgende dagen lezen we dat ook vele van de priesters, en daar zullen priesters onder geweest zijn, die hier stonden met van haat en spot blinkende ogen op Golgotha, dat ook vele priesters in hem geloofden. Ziet u mensen wier hart bezoedeld was met het bloed van de zaligmaker. Ze werden door de genade van God getroffen. En daarin zien we dat het gebed van Christus zo verhoord werd. Uit die massa, uit die priesters, werden er sommigen, velen, tot bekering gebracht. En nu voelt u de betekenis van dat gebed van de Heere Jezus in zijn diepste betekenis aan, toch? Christus die bad op het kruis. Vader, laat er mensen in het hart getroffen worden, zodat ze zien wat ze doen en laat ze vergeving ontvangen. Diezelfde Heere Jezus Christus is nog biddend in de hemel. En er is overeenkomst tussen het gebed van Christus in de hemel en zijn bede toen hij genageld werd aan het kruis. Want wat bidt de Heere Jezus nu hij in de hemel is en staat aan de rechterhand van zijn Vader? Wat is zijn bede? Wel, zijn bede is dat zijn kerk behouden mag worden. Dat er mensen tot bekering mogen komen. Degene die hem door de Vader gegeven zijn, dat zij toegebracht mogen worden. En zijn bede is dat degene die toegebracht zijn, dat die bewaard mogen worden midden in deze wereld. En vandaar dat er toch een lijn ligt. Vader, vergeef het hun, naar het volmaakte gebed van de Heere Jezus Christus. Daar bidt Christus heel in bijzonder voor zijn kerk. Vader, vergeef. Want o Christus moet voor zijn kerk steeds maar de kracht van dat verzoenende en vergevende bloed inroepen. Hij moet het verzoenende en vergevende bloed inroepen, opdat mensen bekeerd zouden worden. Want als dat bloed niet gestort was en als hij niet op dat bloed kon pleiten, dan zou er geen mensenkind zalig worden. Dan zou er niemand zalig kunnen worden, ook niet uit ons en uit onze kinderen. En daarom is het zo'n groot wonder, gemeente, dat de Heere Jezus, toen hij stervende was aan het kruis, pleitte voor zijn volk, dat hij nog pleit in de hemel, nu op grond van zijn volbrachte werk. En dat hij bidt dat er mensen bekeerd mogen worden, dat de zijnen mogen worden toegebracht. Is het zo dat er ook in ons leven een smeken is, een pleiten is hier op aarde? Heere, geef dat het er velen uit ons midden mogen zijn. Dat ook uit onze kinderen, dat ook ik, dat ook wij behouden mogen worden, alleen op grond van dat bloed van de Heere Jezus. Roepen we de kracht van dat vergevende, van dat verzoenende bloed in. Oh, we kunnen vaak zo ontzettend makkelijk doorleven, zo ontzettend makkelijk opgeslokt worden door de zorgen van het werk, door de zorgen van iedere dag, door de zorgen van de vakantie. Zodat we geen oog hebben voor het allernodigste, voor de tijd die we nog krijgen van God, voor de schuld die we bezitten door eigen zonde en voor de noodzaak van de vergeving. Is het er onder ons? Het smeken om het verzoenende bloed. Zegen vele heren, zegen onze kinderen, zegen ook mij met de kracht van dat bloed. Want vergeet het niet, buiten het bloed van de Heere Jezus, dat hier uit zijn handen komt en uit zijn voeten. Buiten dat bloed van de Heere Jezus is er geen vergeving, is er geen redding, is er geen zaligheid. En daarom zullen we persoonlijk dat bloed moeten leren kennen. O, laat er veel gebed zijn, Heere. Mag het ook in uw beden zijn. Bid u ook voor ons. Dat wij, dat onze kinderen bekeerd mogen worden. Vergiffenis ontvangen. Er is toch ruimte in uw bloed. Uw bloed is genoeg. Meer dan genoeg. Voor de zonde van duizenden werelden. Maar er is meer. We stipten het al aan. En nog even daarover. Dat bloed is ook nodig. Telkens weer voor hen die die genade kennen. Daar moet de Heere Jezus telkens weer op grond van zijn bloed pleiten in de hemel. Dag en nacht. Aan de rechterhand van de Vader. Want dat is toch zijn bidden in de hemel. Dat hij het bloed brengt tot in de troon van God. En dat hij als het ware zijn handen die hier doorstoken werden. En zijn voeten die doorboord werden laat zien. En zegt: Vader, ik heb verzoening gevonden. Ik wil niet dat die zondaar in het verderf neerdalen. Mijn bloed is gestort. Vader, vergeef. En als de Heere Jezus dat zegt, dan klinkt dat in de hemel als een bevel. Dat is ook het woord, het oorspronkelijk woord, wat van het bidden van de Heere Jezus in de hemel gebruikt wordt. Het is geen smeken, maar het is een bevelen. Het is een krachtig bevelend spreken op grond van zijn volbrachte werk. Vader, gij moet. En de Vader wil het. Hij is het er hartelijk mee eens. De Vader wil op grond van het bloed van Christus graag vergeven. Hij is, zegt de Schrift, een gaarne vergevend God. En vandaar dat Gods kinderen telkens weer dat bloed van Christus nodig hebben. Telkens die voorbeden van Christus nodig hebben. En steeds meer, als het goed is, gaan uitzien om de kracht van dat verzoenende bloed in hun eigen leven te gaan ervaren. En naar uitzien om minder te worden in zichzelf. De leuningen en de steunsels die ze van zichzelf hebben, dat die worden afgebroken. Om te mogen zinken op dat bloed van Christus alleen. Door het geloof. Ja, waar dat mag gebeuren. Dat we voor het eerst of opnieuw verlangen krijgen naar dat bloed. Leren zinken als een totaal verloren zondaar, zinken op dat bloed. Daar gaan we het wonder van die eerste kruisbede dieper en dieper verstaan. Want dan zien we hoe vreselijk de zonden zijn. Niet alleen de zonden waarvan we ons bewust waren, die waren het ergste. Maar ook de vele zonden in onwetendheid bedreven. De zonden van mijn kinderjaren, de zonden van mijn jeugd. De zonde van het ouder worden, de zonde van de grijsheid. En dan bid ik: sla me de zonde nimmer ga, maar vergeef. En dan ga ik ontdekken dat dat nu nooit zou kunnen vanwege iets in mij. Ook niet vanwege verzachtende omstandigheden, onwetendheid of ja wat dan ook. Maar dat dat alleen mogelijk is op grond van het dierbare bloed van het Lam. Het dierbare bloed van Christus wat op Golgotha gevloeid heeft. Waar het woord van vanmorgen ons getuigenis van aflegt. Waar het water in het doopvond een zichtbaar teken van is. Het kan alleen door dat dierbare bloed. En dan ga ik verlangen naar dat bloed. dat dat bloed als het ware door genade gesprengd wordt aan mijn hart. En ik door het geloof in dat bloed mag delen. Want waar dat bloed met kracht aan mijn schuldige hart wordt toegepast, daar zit in dat bloed verzoening, vergeving, vrede. En als God in Christus vergeeft, gemeente, dan is dat een volkomen vergeving. Dan blijft er van die schuld niets over. Zo ver het oost verwijderd is van het westen. Zo ver doet hij onze overtredingen van ons, zegt de psalmdichter. En als God vergeeft, dan is het niet alleen weggedaan, maar dan is het ook voorgoed vergeten. Wij mensen vergeten de schuld niet, ook al zeggen we soms dat we het vergeven hebben. God vergeet het ook. Hij werpt de zonde, zegt de profeet Micha, in de diepte van de zee. Hij zal ze dempen. Zo vergeeft God. Alleen om het bloed van Christus. Op het gebed van Christus. Dat hij voor vijanden schuldige bad. Toen zijn handen doornageld werden. O, laat ons starend op dat kruis van de Heere Jezus Christus. Luisterend naar zijn eerste bede. Stamelend mee bidden deze lijdensweken. Heere, vergeef ook mijn schuld. Alleen om uw bloed. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wat is uw genade eeuwig groot. Het komt ook daarin zo duidelijk uit dat u voor de overtreders gebeden hebt. En u bidt u voor alle overtreders, Heere, op het kruis dat de genadetijd verlengd wordt. Heere, geef dat dat ons ootmoedig mag stemmen. En dat wij die genadetijd kostbaar leren achten. En gaan smeken om uw genade. Vragen om opening van onze blinde ogen. Want we weten niet wat we doen. En Heere, wil u dan mensen die om open ogen vragen. Mensen wier ogen misschien al open gegaan zijn voor hun schuld en voor hun zonde. Wil u dan ook op het hart binden. Dat er nu alleen vergeving is in het bloed van de Heere Jezus. O, breek dan alles buiten Christus maar af. En laat ons als verloren zondaren zinken op dat bloed alleen. Want daar alleen is vergeving volkomen, zover het west verwijderd is van het oosten. En voor altijd, want gij zult de zonde niet meer gedenken. Heere, leer ons daar iets van beleven. En als wij u vrezen mogen en dat niet durven zeggen, dat onze schuld verzoend en onze zonde vergeven is. Heere, leer ons daar naar uitzien. En daarop pleiten. En daarom worstelen om dat te mogen kennen. Met bewustheid, met zekerheid. De zekerheid van het geloof. Heere, oefen ons in deze dingen. En als we in de komende weken, zo u het geeft, steeds verder in het heiligdom van de kruiswoorden binnentreden, vragen we u, Heere, wil u ons steeds dieper inleiden in de verborgenheden, ook in de geestelijke schatten die hier liggen opgeslagen, en geef dat we het verstaan mogen, en dat wij in uw onderwijs ook iets mogen leren wat eeuwigheidswaarde heeft. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf ook in deze dienst. We bidden u om uw genade en uw hulp ook voor deze avond. Ga met ons. Breng ons veilig thuis. We vragen het. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is uit het gebed des Heren, het zesde vers daarvan. Het gebed des Heren, vers 6. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. Het gebed des Heren, het zesde vers. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.